En nog twee versen uit Matteüs 18. Daarop kwam Petrus bij Jezus staan en vroeg: Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij of zij mij telkens opnieuw kwaad doet? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Vergeven. Als er iemand is in de Bijbel voor wie dat moeilijk kan zijn geweest, dan moet het wel Jozef geweest zijn. Ik kan me voorstellen dat de verleiding voor hem groot was om wraak te nemen op zijn broers, toen hij ze na zoveel jaar weer terugzag. Bekijk de situatie maar eens van een afstand. Ooit was Jozef in de ogen van zijn broers een eigenwijs ventje. Een wijsneus die zich steeds opnieuw opstelt boven zijn halfbroers met zijn mooie dromen. En vader Jacob zegt er niks van en geeft hem ook nog een mooie mantel om je dood te ergeren. En dat dood ergeren leidt ook bijna tot de dood van Jozef. Waar het niet dat Ruben een moord voorkomt door zijn broers over te halen Jozef als slaaf te verkopen naar Egypte. En zijn prachtige mantel wordt gedrenkt in bloed, zodat het een mooie dekmantel wordt voor de verdwijning van Jozef. Maar ook in Egypte is Jozef bepaald niet veilig. Dankzij een verleidelijke vrouw en een jaloerse meester komt hij in de gevangenis terecht. Toch lijkt alles ten goede te keren als hij als door een wonder uit de gevangenis komt en het schopt tot onderkoning van Egypte. En dan ineens komen daar door hongersnood gedreven zijn halfbroers aankloppen om iets te eten te kopen. Als je Jozef bent, zou je toch bijna in je handen gaan wrijven. Destijds was hij afhankelijk van hen en nu zijn zij afhankelijk van hem. Een prachtkans om wraak te nemen. En Jozef laat ze met verschillende acties ook behoorlijk zweten. Waarom eigenlijk? Is dat zijn wraak? Een paar keer hen flink onder druk zetten en daarna de genadeklap? Kijken we straks nog even verder naar. Het verhaal van Jozef en zijn broer speelt zich af voor de intocht van de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob in Egypte. Redding van de hongersnood, maar ook het begin van afgunst en verdrukking tegen die nakomelingen. Tot zelfs een poging om het volk uit te roeien door alle jongetjes die geboren werden te laten doden. Een manier om een volk langzaam uit te laten sterven. Het gebeurde toen en het gebeurt nog steeds. Vanmorgen lazen we uit Exodus. Het boek van de uittocht uit Egypte. Maar waar we eerst de onvrede zagen bij de broers van Jozef en daarna de onvrede over zijn familie bij de farao en het Egyptische volk, zien we hier voor de derde keer onvrede op de kop opsteken. Want bevrijd worden uit de slavernij is mooi, maar daarmee ben je nog niet in het beloofde land. Vanuit een vruchtbaar land komt het volk Israël in de barre woestijn terecht met alle ontberingen van dien. Dan is het voor hen snel duidelijk. Die bevrijdende God bakt er niks van. Je kan beter zelf je God kiezen. En zo gezegd, zo gedaan. Er komt een mooi gouden kalf. En God raakt in eerste instantie stevig vertoornd op het volk dat hij bevrijd heeft. Twee verhalen. Een verhaal uit Genesis, een verhaal uit Exodus. Beide met ingrediënten die nog altijd meegaan in deze wereld. Mensen voortrekken. In het groot noem je dat corruptie. Je eigen rechten spelen en met nepverhalen de kwalijke gevolgen proberen te verbergen. Iemand in verleiding brengen en vervolgens de schuld op die ander schuiven. Afgunst, onvrede, bedrog, racisme, onderdrukking, afgoden, maken naar je eigen beeld. Het is er nog steeds. En het leidt ook nog steeds tot onvrede en ellende. Mensen die medemensen de rug toekeren, mensen die andere mensen reduceren tot iets minderwaardigs, ja zelfs nog minder dan nul. Mensen die andere mensen in de samenleving misleiden of zelfs onderdrukken om er zelf beter van te worden. Mensen die anderen alleen nog maar zien als poppetjes in een systeem en ze daar ook op beoordelen. Mensen die zonder de kwalijke gevolgen te zien hun eigen afgoden maken en volgen, ten koste van de medemens, de samenleving en vaak ook ten koste van zichzelf. Het grootste gevolg is de laatste jaren een steeds grotere polarisatie, verwijdering van elkaar in de samenleving. Polarisatie waaruit steeds meer onvrede volgt en het cement uit de samenleving verdwijnt. En in deze situatie beginnen we vandaag aan de Vredesweek. Ik zou bijna het woord vieren gebruiken. Maar valt er nog wel iets te vieren? Zet het u überhaupt nog zoden aan de dijk om met vrede bezig te zijn in zo'n samenleving, in een wereld vol list en bedrog en uitbuiting en wat nog meer, tot oorlog aan toe? Mijn eerste reactie op die vraag is: natuurlijk moeten we hier aandacht aan geven. Ik geloof dat alle mensen over de hele wereld, ongeacht woonplaats, ras, kleur, geloof of gender, gezien mogen worden als mensen die mogen leven naar Gods beeld. Misschien is het gedrag van al die mensen niet altijd even mooi, maar toch geloof ik ook dat God alle mensen in hun kern lief heeft. Alleen al om die reden mag je, moet je opstaan tegen onrecht en onrechtvaardigheid. En moet je vooral aandacht geven aan vrede. Maar de vraag is hoe je daar aandacht aan wilt geven. Ga je focussen op alle ellende en onvrede en roepen dat het toch echt anders moet? Ga je tegen de stroom inroeien? Of leg je er maar gelaten bij neer? Ga je voor je gevoel toch maar roepen aan dovemansoren? Of ga je kijken hoe je vrede kunt bevorderen? Een gewaagde actie misschien, dat laatste. Maar ik geloof dat vrede te bevorderen, te leren is. Dat blijkt ook wel uit de beide verhalen van vanmorgen. Jozef raakte zijn droommantel kwijt en zijn familie. Hij raakte ook zijn positie aan het hof kwijt. En dat alles zal hem getekend hebben. Genoeg redenen voor frustratie, sluimerende woede en, als zijn broers komen, misschien ook wel opkomende wraakgevoelens. Maar hoewel de streken die hij zijn broers levert anders doen vrezen, legt hij uiteindelijk zijn mantel als onderkoning af en maakt zich bekend. Hij stelt zich genadig, vergevingsgezind op. Hij laat zijn echte ik zien en legt daarmee een soortement mantel van liefde over hen heen. Vrees niet, ik ben het. Leeft mijn vader nog? Kom dichter mij, maak jezelf geen verwijten. Voor hem, Jozef, vallen alle puzzelstukjes in elkaar op de plaats waar God hem gesteld heeft. Vrede is daar waar mensen elkaar weer herkennen en accepteren. God had een mooi verbond gesloten met de Israëlieten en was hen nabij in een wolkenkolom. Maar de ontberingen, onvrede over niet vervulde verwachtingen werden door het volk op het bordje van Aaron gelegd. Maak toch een God voor ons die ons verder kan leiden. En daar kwam het mooie gouden kalf. In eerste instantie lezen we dat God vertoornd is. Logisch, zou je zeggen. Logisch als je eigen volk je niet eens ziet staan en dus maar een eigen God maakt. Maar als Mozes hem herinnert aan de belofte die hij aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven heeft, krijgt God spijt van zijn toorn en wordt hij barmhartig, genadig, vergevingsgezind. Eigenlijk strookt dit niet met onze op het oog normale menselijke maatstaven. Dan is die reactie vaak toch wel even anders dan genadig of vergevingsgezind. Zo'n doorsnee menselijke reactie ligt eigenlijk ook wel een beetje besloten in de vraag die Petrus aan Jezus stelt. Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij of zij telkens opnieuw kwaad doet? Omdat Petrus waarschijnlijk aanvoelt niet weg te komen met één keer, vraagt hij alvast 7 keer. Maar het antwoord van Jezus is overweldigend. Wel 70 maal 7 keer. Oeps. Vergiffenis geven als iemand je iets kwaad doet, is niet niks. Het vraagt iets van je. Je voelt je tekort gedaan. En je voelt je waarschijnlijk ook gekrenkt. Omdat een ander mens jou als medemens zoiets aandoet. Je kunt dan boos worden en wraak nemen. Eventueel zelfs tot aan de rechter toe. Je kunt je schouders ophalen en hem of haar negeren. Waarmee je dus ook gelijk een medemens negeert. Beetje oog om oog, tand om tand, eigen schuld, dikke bult. Maar in beide gevallen geeft het je vast geen vrede in je hart. En zit er ook iets in de weg om goed als mensen met elkaar om te gaan. Een verlies voor jezelf en voor de ander. Bron van onvrede. Bijbels gezien gaat het bij vrede erom dat alles op de goede plaats komt. De plaats die God daarvoor bestemd heeft. Tot eer van hem, maar ook tot eer van de naaste. Soms willen mensen op een andere plaats staan. Kijk naar de broers van Jozef. Of willen ze de dingen anders hebben dan ze zijn. Zoals de Israëlieten. Dit had ik niet verwacht. Laten we het zelf maar regelen. Maar als je dieper kijkt, gaat dat om innerlijke onvrede. Omdat je je niet gezien voelt, geaccepteerd, geborgen en van waarde. Vrede heeft alles te maken met kijken naar jezelf. Waar ligt mijn vraag? Waar ligt mijn pijn? En na antwoord op die vraag, kijken naar de ander. Op de manier zoals je zelf graag gezien zou willen worden. Als je zo naar elkaar kijkt en met elkaar omgaat, kun je in elkaar de medemens ontdekken. Je broeder en je zuster. En kun je ook genadig, vergevingsgezind zijn. Daarom noemt Jezus 70 maal 7 keer. Net zo lang totdat je elkaar ontmoet als medemens. Zo bekeken is er nog veel te doen om vrede te bevorderen in de samenleving en in de wereld. Tot iedereen zich gezien, geaccepteerd, gehoord en van waarde weet. Daarom moeten we zeker ook dit jaar de Vredeweek vieren. Want vrede op aarde begint heel dichtbij. Thuis, in de straat, in de buurt. Ieder kan op zijn of haar eigen manier aan die vrede bijdragen. Door verbindingen te zoeken. En de ander te zien. Met het hart. Met Gods blik. Een leerling vraagt aan zijn rabbi: als het nacht is, donker in deze wereld, hoe kun je dan zien bij het ochtendgloren dat het dag geworden is? De rabbi antwoordt: wat denk jij zelf? De leerling denkt na en zegt: misschien wanneer het zo licht wordt dat je het onderscheid kunt zien tussen een cipres en een distel. Of misschien wanneer je het verschil kunt zien tussen een leeuwenwelp en een lam. Nee, antwoordde rabbi. Pas wanneer er zo verlicht is dat je in het gezicht van de ander de vreemdeling kunt zien en kunt zien dat het je broeder of zuster is, Dan zal het de dag zijn dat het vrede is en dan zal er licht zijn.